Ik heb voor vanavond een onderwerp. En het is een keer niet een verhaal wat je ook op de zondagsschool leert, denk ik. Maar misschien heb je het wel gehoord. Dan zou er nog wel eens een dubbele bodem in kunnen zitten zoals gewoonlijk. Het staat in het boek Handelingen. Waar vind ik het boek Handelingen? Ik ga dit voor. Oké, Oude of Nieuwe Testament? Nieuwe Testament. Vandaag een onderwerp wat hopelijk niet elke keer aan bod komt. Maar het is ook een beetje een vervolg op vorige keer. Vorige keer hadden we een belevenis van Johan Olaf. En die heeft toch wel indruk op mij gemaakt. En Johan Olaf die moest een keuze maken om iets anders te doen dan de rest. En Bram snapte daar helemaal niks van. Ja, nou, zo staat het op de opname, Bram.
Ik durf het alleen niet.
Nee, jij zou het niet durven. Nee, en hij koos ervoor om het niet te doen. Was hij nou een scheiterd en durfde hij het ook niet of was het een echte keuze? Ja, weet ik niet. Ik denk dat het een echte keuze was.
Of dat andere.
Of dat het gescheiterd was.
Kun je nog een keer herhalen wat het was?
Nou, laten we zeggen, er waren bepaalde dingen waarbij die gevraagd werd vanwege de ontgroening als student dames onzedelijk te betasten in het openbaar.
Waarom?
Gewoon omdat het een motorboot is. Ja. En het andere. Even rustig. Het andere wat ik me kan herinneren was dat hij bier moest stelen in een kroeg of drinken zonder te betalen. En daarvan zei hij ook: van dat doe ik niet. Niet dat hij geen bier lust. Dat is wel zo. Maar er was een andere reden. En de reden was. Kom op je getuigenis, waarom deed je deze dingen niet?
Omdat ik zulke dingen gewoon niet doe.
Juist. En hoe ging je dat ook weer uitleggen? Dat was het lastige punt, hè?
Van de jongens.
Ja, hoe ging je dat uitleggen?
Ik heb gewoon tegen ze gezegd, ja, ik doe dit gewoon niet, Vesve. Ja. Nou, waarom niet? Nou, omdat ik het gewoon niet doe. Oké, dan noemen wij het wel.
Ja. En toch had je eigenlijk voor jezelf een andere reden waarom je dit niet deed. Ja, want eigenlijk zeg je, ja, ik wil zo. Ik wil eerlijk zijn en ik wil de dingen doen zoals ze in de Bijbel staan. En nou is dat best moeilijk te vertellen. Want hoe ga je dat nou uitleggen aan mensen die er echt helemaal niks van snappen? Hè, wat je gedaan hebt, je hebt goede keuze gedaan. Uiteindelijk heb je gewoon de goede dingen gedaan. Maar toch is het heel lastig om duidelijk te maken waarom je bepaalde keuzes maakt. Vooral als mensen nou gaan vragen, ja, ben je nou een scheiterd of zo? Of heb je principes? Ja, dan ga je geen mensen zeggen, ja, ik heb principes, maar ze gaan je zo ver dwingen dat er uiteindelijk uitkomt dat je wel moet zeggen waar het echt om draait. En hoe leg je dat nou uit?
Of je zegt gewoon dat je scheiterd bent.
Dat is dus de oplossing van een scheiterd. Ja, dan ben je het ook inderdaad. Maar dat is niet de opdracht die de Heer Jezus je gegeven heeft, want hij heeft gezegd dat je een getuige moet zijn.
Ja jongens, ik ben een scheiterd, ik doe het niet.
Ja, dat is heel lastig. Dus er is een soort, er is een keuze van nou, hou ik mezelf een beetje op de achtergrond? Of zeg ik nou echt waar het op staat?
Ja, zeg ik waar ik op sta.
En dat is iets dat gaan jullie allemaal in de toekomst leren.
Dat heb ik meegemaakt.
Ja, ja, soms maak je dat al gelijk mee. En toevallig, jij sprak gisteren Matthias, dat mag ik denk ik wel vertellen.
Ja.
En Matthias, die heeft hier vroeger ook gezeten. En die was net zo oud als jullie. En op een gegeven moment liet hij zich dopen. En toen zei Gerrit, je zult een getuige zijn. Dat was een profetisch woord. Ja. En hij had echt zoiets, ik een getuige, ik ben hartstikke verlegen.
Hij was zo verlegen dat hij zijn getuigenis op een papiertje had opgeschreven toen hij gedoopt werd. En dat had hij zelf nog gezien van de video. Hij zag zichzelf staan van, dat was ik eigenlijk een bang musje. En nu?
Nu staat hij gewoon in de winkelstraat in Tiel mensen aan te spreken en te vertellen van, ken je God? Ken je Jezus? En dat is eenzelfde iemand zoals jullie waren. En ik was zelf ook, ik was zoals jij denk ik. Ik had af en toe was ik best aanwezig, duidelijk. Maar af en toe was ik ook heel verlegen. En ik was ook niet de grootste. En ik was.
Ik had ook een bril.
Ik was altijd. Wat zeg je?
Was je ook blond?
Had je haar dan?
Ik had vroeger haar. Ja.
En had krullen.
Zal ik een keer foto's meenemen?
Ja.
Nee. Maar ik had vroeger haar. Toen ik nog haar had, En lang daarvoor was ik ook heel verlegen. En toen kon ik me ook nooit voorstellen dat ik dit soort dingen zou doen. Want praten in het openbaar, dat was iets wat mij niet zo paste. Ik kon heel goed piano spelen. Zingen erbij deed ik ook niet. Ik speelde alleen maar piano. Ik eigenlijk leek ook wel een beetje op Berend, want Berend zingt ook niet. Die gaat later ook nog zingen, maar hij weet het nog niet.
Nee,
ja, dat zegt hij niet. Dus. Nou gaat het erom, hoe leg je dat nou uit? En hoe ingewikkeld moet je dat nou maken? Of hoe simpel moet je dat nou maken? En ik, ja, dat ben ik met haar. Heb je nog een foto ook mee?
Ah, ja.
Zoom even in op mijn hoofd.
Ik zit door, anders. Dat man, hè?
Wat heeft die dikke nek, hè? Ja. Daar stam je vanaf, Emma. Laat jezelf ook even zien nog. Ja, dan moet je een stuk naar beneden scrollen.
Huge haar, want het was te modern, ja. Eeuw.
Ja, wat is ze lief, hè?
Ja. Lief, kan je niet zien op een foto?
Nee, moet je kijken.
Gewoon een lief op een bordje.
Ja, inderdaad.
Oké.
Ik wou het niet zeggen.
Hey, even naar de Bijbel. Ik zei dus Handelingen. Waar gaat dat boek Handelingen over?
Over uitvoeren.
Ja, over Handelingen. Heel goed, ja.
Der apostelen.
Ja, en wie zijn de apostelen?
Iedereen die wil profiteren in de naam van Jezus.
Maar wat waren in dit geval de apostelen waarvan de handelingen beschreven waren?
De 12 discipelen.
Ja, de eerste discipelen van Jezus en daarna ook Paulus kwam daarbij, hè? Dus wat gingen die doen? Jezus die was gestorven, opgestaan uit de dood. En het vervolgverhaal was eigenlijk in de boek Handelingen omschreven. Lees ik eerst even een tekst voor, voordat we naar het boek Handelingen gaan. Namelijk, mensen die niet van alles gehoord hebben en die het verhaal vers horen, voor hun is het veel gemakkelijker om te begrijpen dan voor mensen die het al 100 keer gehoord hebben. Als je zoals Berend elke zondag naar de zondagschool moet en dan naar de tieners, dan denk je ineens van nou, ik weet alles wel. Ik weet een heleboel. Maar er staat in Jesaja, en zij aan wie niets was verteld zullen zien, en zij die niets hadden gehoord zullen begrijpen. Mensen zonder voorgeschiedenis, die snappen het wel. En de mensen die eigenlijk alles dachten te weten, die snapten het niet. Nou gaan we naar Handelingen 10, vers 10. En bladeren allemaal. Alice, kom op, jij zou dat als eerste moeten hebben. En dit knip ik er niet uit.
Dan moet je dat nog laten staan.
Natuurlijk laat ik het staan. Wil je nog even hier duidelijk komen zeggen?
Maar hij kreeg honger en wilde iets eten.
Wacht even, we beginnen. Er is een voorgeschiedenis. Ik zal even de eerste zin ervoor zeggen. Het gaat over Petrus. En die gaat midden op de dag gaat hij naar het dak van zijn huis om te bidden. Want daar kan hij even alleen zijn.
Okay. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit een geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan 4 punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem. Ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde, nee, heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En voor de tweede maal hoorde hij de stem. Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot 3 maal toe hoorde hij de stem. En direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen.
Dankjewel. Hier gebeurde iets heel bijzonders, een visioen. Wat is een visioen, Roel? Leg dat eens even simpel uit.
Ja.
Een droom.
Een soort droom, ja, zou het kunnen zijn.
Een dagdroom.
Ja. Een dagdroom, waar je dus eigenlijk wel bewust bij bent.
Ja, precies.
Ja.
Een droom dat later ook gaat uitkomen.
Ook dat. Ja, in dit... Ja, dat komt ook zo meteen, let maar op. In dit geval was het ook iets waar hij later mee te maken kreeg. Maar Anouk, hij zag dus een tafellaken naar beneden komen, zo'n linnen kleed. En daar zaten allemaal beesten in. En hij hoorde daar een stem bij en die zei, slacht en eet, kortom, ga barbecuen. En dat kwam goed uit, want hij had honger. Dus het is logisch dat hij dat zag natuurlijk, dat het eten was, want hij had honger. En er werd ook al eten voor hem klaargemaakt. Maar dit was een beeld wat hij eigenlijk van God zag. God liet hem iets zien, met een bedoeling. En waarom mocht hij nou normaal niet van al die beesten eten en sommige wel en sommige niet? Peter?
Peter?
Omdat ze onrein konden zijn.
Ja, weet je ook hoe dat ongeveer zat, waar het door komt? Nee. Nou, oké. Okay. Petrus was een Jood. En Joden moesten zich houden aan de wet van Mozes. En in de wet van Mozes staat dat je geen varkens mag eten, bijvoorbeeld. Laat ik het heel simpel houden. Ja. Dus hij zag, als ik het heel simpel voorstel, een koe en een varken. En God zei slacht en eet. En Petrus zei, ja, er staat een varken naast dat koe. Het is bijna dat die koe daardoor besmet wordt. Het is gewoon, dit is, mag ik niet. Dat staat in de wet van God. En aan de andere kant zei God, eet het. Wat is nou waar?
Waar staat dan dat je geen varken mag eten?
Dat staat in het boek Exodus. Dat gaan we nu niet lezen.
Maar dat was...
Ze mochten allerlei dingen niet eten. Ze mochten ook geen garnalen eten. En het heeft te maken met het aantal hoeven van een beest. Maar er waren een aantal dingen die mochten ze wel eten. En een aantal dingen die mochten ze niet eten.
En waarom mogen wij dat wel eten?
Ja. Omdat wij geen Joden zijn.
Oh, oké. Dat is wel
een... Dus maak je geen zorgen. Die frikandel, die hele lange XXL, die mag je gewoon blijven bestellen.
Tuurlijk, komt er.
Jezus was een Jood en die moest zich dus aan die wet houden en dat deed hij ook. Petrus was een Jood en die volgde Jezus na en hield zich ook aan die wetten. En die wist niet beter als ik moet me aan die wet houden en op een gegeven moment krijgt hij nu de opdracht om iets heel anders te doen. Hij kon ook gewoon nog als voor Jood doorgaan, ook al geloofde hij in Jezus. Dit visioen was een beetje op het randje van ja, wat moet ik nou kiezen? Is dit nou een echt visioen? Daar was hij wel van overtuigd. Maar... Hij had zoiets van, ja, dat gaat tegen alles in wat mij geleerd is.
Maar je... Ja,
soms kun je ook wel eens zelf iets verzinnen. Laten we het dan daarop houden. De duivel zal je niet een visioen geven. Want dat kan alleen maar gebeuren als je echt met dat soort dingen hebt ingelaten. Ja. Dat moet je dus niet doen. Maar je kunt wel zelf bedenken dat je iets droomt en dat een visioen is. Dan is het niet van God. In dit geval... blijkt het later ook van God te zijn. Dat zullen we zo meteen in het verhaal ook zien.
Maar dit, ja. Is het verschil tussen een droom of een dagdroom en een visioen?
Dat vind ik heel moeilijk te onderscheiden van elkaar. Ik denk dat visioen, dat iets is wat gebeurt terwijl je niet slaapt. Mm-hmm. Dat kan dus ook terwijl je gewoon staat en je ziet iets. Maar je kijkt eigenlijk dan in, ja, toch in een soort andere dimensie. Want het is iets wat voor je ogen wordt afgedraaid. Nee, dat snap ik, want hij zag dit en hij hoorde een stem. Was dat dan echt geluid of was het alleen in zijn hoofd? Dat weet ik niet. Ik heb nog nooit een visioen gehad, dus ik weet niet hoe het werkt. Maar als je bijvoorbeeld het hele boek Openbaring leest, dat is een visioen wat Johannes heeft gezien en dat heeft hij opgeschreven. Dat is een heel lang verhaal.
Maar is een visioen een beeld wat je ziet? Zoals bijvoorbeeld ja. Marjan wel eens zegt van... ik zie een vork voor me en...
Dat kan het zijn, maar ik denk dat een visioen veel meer is dat je het echt meemaakt.
Ja, ja. Ik heb iemand gesproken die een keer een visioen heeft gehad. Dat was een oudere vrouw. En die vertelde dat ze heel graag aan het avondmaal wilde. En bij hun in de kerk was dat niet gebruikelijk. Het was gebruikelijk dat je dat pas doet nadat de oudsten hebben gezegd dat je dat mag doen. En zij zei, ik zag de Heer Jezus die mij riep. En ik zag dat hij tegen mij zei, en hoorde ook, kom, want ik wil graag met jou dat avondmaal vieren. Wow. Die heeft echt een visioen gehad. Dus ja. Het kan echt.
Ja, maar dat is dus niet hetzelfde als een beeld. Zometeen zie je ook nog dat visioen klaar is en dat hij dus de Heilige Geest iets tegen hem hoort, dat de Heilige Geest iets tegen hem zegt wat hij moet doen. Dat is ook geen visioen. Even terug naar wat het beeld inhield. Het ging om dat eten. Het ging om dat eten. En hij zegt, moet ik dat nou eten of moet ik dat niet eten? En toen herinnerde hij zich waarschijnlijk de woorden van Jezus. Niet wat de mond ingaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitgaat maakt de mens onrein. Dus eigenlijk zou het hem niet onrein kunnen maken, want Jezus had zoiets gezegd. Dus hij aanvaarde dat wel als iets wat van God had kunnen zijn. Nu gaan we naar het begin van het verhaal, want anders had ik namelijk eigenlijk verklapt van ja, wat dit zou betekenen.
Maar... als je, dus ja, ze mochten eigenlijk wel alles eten, want wat de mond ingaat was goed.
Ja, dat, jij hebt het goed begrepen. Jezus had op een gegeven moment gezegd van ja, die wetten die zijn er inderdaad wel. En dat ging bijvoorbeeld ook over de Sabbat. En dan mochten ze geen aren plukken en mochten ze dat niet eten. En Jezus zei van ja, maar als je honger hebt, moet je gewoon eten. En als je kalf in de put ligt of een kind, dan ga je dat toch ook redden. Dan laat je dat toch niet verdrinken. Van nou, je mag niet werken, dus laat het maar verdrinken. Nee, dat doe je niet. Die haal je er dus uit. Dus je moet op een normale manier met die wetten omgaan. En hier krijg je dus eigenlijk een nieuw hoofdstuk. Dit is inderdaad echt iets heel anders wat ze nog nooit hadden gehoord. Ze dachten altijd, wij mogen geen varkens eten. En het blijkt hier dat er iets gaat veranderen. Er is een grote verandering. En daar heeft dit verhaal dus mee te maken. Het gaat dus om mensen die er wel bij horen en mensen die er niet bij horen. Dat zal je zo meteen zien.
Maar het is ook voor Joden dat hij dat zegt van wat mond ingaat, maakt je niet onrein, maar wat uitgaat.
Ja, dat heeft hij tegen de Joden gezegd, niet tegen andere mensen.
Maar wat is wat eruit gaat?
Wat je zegt. Ja, niet wat je kotst. Dat zeiden wij vroeger. Berend zei dat al. Hij slikt iets uit.
Slikt.
Nee,
zo kleintje.
Nee, het gaat er dus eigenlijk om. Dus niet wat je eet kan jou onrein maken voor God. Maar wat je zegt. Als jij foute dingen gaat zeggen en foute dingen gaat doen. Daar heeft God een hekel aan. Nou gaan we naar vers 1. Karen. Handelingen 10 vers 1. Dus nou het begin van het verhaal. Wat gebeurde daar nou vooraf? Want dit heeft ergens mee te maken.
Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette.
Een Romein dus.
Hij was een vroom man die net als zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God.
Oké, kleine pauze. Dat was dus een buitenlander, dat was de bezetter in Israël, een Romein. Hè, van die gasten die, waar ook die mensen die Jezus aan het kruis hadden geslagen bij hoorden. Dat waren eigenlijk de vijanden van die Joden en die hadden daar het land bezet. En je ziet hier dat hij een vroom man was en God vereerde. Wat betekent een vroom man? Vroom. Laten we het gewoon een heilig boontje noemen. Maar dan op een positieve manier. Hij was iemand die zich dus met God bezighield. En eigenlijk als buitenlander de God van Israël, de Joodse God, had aanvaard. En die, daar ging hij naar bidden.
Maar was geen Jood.
Hij was geen Jood. Maar hij hield zich dus wel aan die voorschriften, en want hij had ontdekt dat in plaats van die 30 goden van de Romeinen, ik ga die ene van de Joden aanbidden. Lees verder.
Op een dag kreeg hij omstreeks het 9e uur een visioen.
Oh, stop. Hoe laat is dat? 9e uur. Dat moeten jullie weten.
Het is niet 9 uur.
Nee. Dat is ook niet het 9e lesuur.
Dat is al laat, hè?
Zou zeggen, 7 plus 9 is dus 4 uur middag.
Bijna goed. Hoe kom je eraan?
En dat om 7 uur ongeveer de zon opgaat. En dan 9 uur daarna.
Ja, het begint om 6 uur.
Okay.
Dus als je bijbelse tijden ziet. Het 9e uur of het 7e uur. Dan moet je dat rekenen vanaf 6 uur 's ochtends. Dan kan je altijd weten wanneer dat op de dag plaatsvindt.
Staat het ook in
de Bijbel? Ja, want dit is ook het uur van het avondoffer. Dat ze zich klaarmaakten om eigenlijk de dag te beëindigen. En bij zonsondergang eindigt de dag en begint de volgende dag. Dus niet om 12 uur 's nachts. Maar de dag begint eigenlijk al als de zon onder is.
Oh.
Dus een heel ander soort omgaan met dag en nacht.
Dus dat is eigenlijk 5 uur.
Dat is afhankelijk van hoe dat dan zit. Maar daar is ook een tijdstip voor, ja. En dan begint de volgende dag. Dus eigenlijk is de avond, hoort eigenlijk bij de dag erna. Huh? In de Bijbel.
Maar hoe kan het dan dat ze dan pas vanaf 6 uur beginnen met tellen? Dan gaat de zon
op. Dan gaat de zon op, dan doe je wat.
We beginnen gewoon vanaf dat de zon opgaat.
S'nachts is niks natuurlijk.
S'nachts
is geen tijd.
Nee, s'nachts en s'avonds, dan tellen ze dat niet mee, denk ik. Ik weet niet hoe ze dat doen. Dat komt ook niet voor. Dus, dit was 3 uur 's middags en dat is ook de tijd dat er heel veel gebeurt in de Bijbel. De tijd van het avondoffer. Lees verder.
Op een dag kreeg hij omstreeks het 9e uur visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen, Cornelius! Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg, wat is er hier? De engel antwoordde, je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont. Een soort puzzel.
Ja.
Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, liet Cornelius 2 dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe.
Oké. Even tot zover. Die engel die zei, je gebeden en je aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Die gebeden, welke kant gaan die op? Waar gaan die naartoe?
Naar boven.
Naar boven. Aalmoezen, waar gaan die naartoe?
Naar beneden.
Heel goed, ja. Dus En wat hij richting God gedaan had en wat hij richting de mensen gedaan had, daarvan zei God, dat aanvaard ik, dat heb je voor mij, alsof je het voor mij gedaan hebt.
Wat is een aalmoes?
Een aalmoes, oh, dat is goed dat je het vraagt. Een aalmoes is eigenlijk wat je aan een bedelaar of aan een arme geeft of aan iemand.
Oh ja.
Je kan het op een heleboel manieren doen. Het kan geld zijn, maar het kan ook eten zijn. Het kan kleding zijn. We hebben hier een kledingbank. Eigenlijk is dat ook een aalmoes. Wat je doet voor de mensen. Voor niks. Hè, niet voor geld. Dus als ik jouw huis kom schilderen en ik vraag daar geld voor, is dat geen aalmoes?
En wat nou als je je friet aan de zwerver geeft?
Als je je friet aan een zwerver geeft, dan kan dat een aalmoes zijn. Dus die zwerver niks te eten heeft.
Oh, aangelikt.
Nou,
is er overheen getuft.
Maar,
laten vallen, drie keer achtergrond.
Had hij honger dan?
Ja.
Emma, pakte hij dat aan en had hij honger?
Ja.
Dus hij vond het eigenlijk wel lekker.
Ja, heel erg dood.
Nou, dan heb je een aalmoes gegeven. Dus eigenlijk, wat God zegt met dat soort dingen, die je dus weggeeft. En kijk, als je zegt van ik hoef niet meer, dan is het niet echt een offer wat je brengt. Maar als je zegt van nou, ik had eigenlijk nog wel trek gehad. En het maakt niet uit.
Ja.
Maar als je zegt van je geeft wel wat en je gooit het niet zomaar weg, je denkt aan een ander. En God zegt over dat soort dingen, dat doe je voor mij.
Ja, maar ik vond het zo zielig.
Ja.
En, maar, ik zie ze allemaal zitten, ik heb ze allemaal niet gegeven.
Nou ja, en dan moet je je voorstellen, dit was dus iemand die God bijna verder niet kende, alleen maar via via. Het was iemand waarvan iedereen zei van hij is de bezetter, hij is een slechte man, hij komt hier de boel uitvreten, ze hebben het land veroverd. En die man, die wordt zijn dingen die hij doet, worden aanvaard door God. We gaan verder. Vers 9. Wie wil er lezen?
Dat hebben we al gelezen.
Ja?
Nee, vers 9.
Ja, vers 9 en dan gaan we naar vers 17.
Oh. Nou, ik lees hem wel.
Ja.
De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreek het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden.
En dan het volgende vers nog?
Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen.
Oké, nu zie je dus de volgorde. Dus eerst was die ene man daar die engel gezien had. En die engel die zei, ga die vent halen. En op deze dag was ook Petrus op dat dak en die kreeg het visioen. Wie weet er nou wat dat visioen betekent? Wat moeten we daar nou mee? Jeanette. Wat betekent dat tafellaken dat naar beneden gelaten werd? Neem en eet. En wat God erbij zegt, is wat God rein verklaard hebt, zal jij niet als verwerpelijk beschouwen. Het kwam er lekker uit.
Nou, mensen zien vaak Romeinen als onrein. En daarmee werd aan Petrus laten zien dat het niet gaat om de buitenkant, maar om de binnenkant.
Ja, het ging om die Romeinen. En het was zelfs zo, dat, en je kunt je dat misschien niet voorstellen, die gasten mochten niet met elkaar omgaan. Een Jood zou nooit met een Romein samen gaan reizen, samen eten, met elkaar omgaan, vrienden zijn. Dat zouden ze nooit doen. Want dat waren de bezetters, het waren mensen van een ander volk, ook andere volken die daaromheen wonen, daar zouden ze nooit iets mee doen. En hier zegt God, we gaan het veranderen. Vers 17, je mag het lezen, Jeanette. We slaan het visioen even over.
Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien.
En snap je dat jij nu slimmer bent dan Petrus? Petrus snapt dat nog niet, hè? Lees verder.
Juist op dat moment arriveerde de afgezant voor Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door groep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden.
Oké, kleine pauze. Anouk, hier zie je dus een verschil. Hij had een visioen gezien, hij dacht erover na en toen zei de geest iets tegen hem. Zie je dat twee verschillende dingen zijn?
Ja.
Dat visioen was al afgelopen. God kan iets tegen jou zeggen, hoe doet hij dat? Dat weet je. Hoe kan God iets tegen je zeggen?
Hij Nou, door in je gedachten te geven of?
Ja, er staat niet hij hoorde God zeggen. Nee, zei de Heilige Geest tegen hem staat. Dus dat is gewoon iets wat hij in zijn hart krijgt eigenlijk. Van ga dat doen. En hier was het heel specifiek. Er zijn drie mannen naar je op zoek. Ga naar beneden en ga met ze mee. Lees verder, vers 21, Jeanette.
Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen, ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Ze antwoordden, Cornelius, een centurio, een rechtvaardige man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van de heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak.
Oké. Die Petrus die was gelijk helemaal van mening veranderd. Hè? Als dit visioen niet was gebeurd, had hij die gasten weer weggestuurd. Zo'n Romeinse soldaat en een paar van die dienaren. Dan had hij gezegd, ja, ik ga echt niet bij een Romein op bezoek. En ik vraag ze zeker niet binnen om te komen eten. En je ziet zo meteen dat ze de volgende dag weggaan. En ze hebben daar ook nog overnacht. Dat zou hij nooit gedaan hebben. Dus hij heeft al gelijk begrepen, hier op dit moment, wat de bedoeling was. Hij weet nog niet hoe het afloopt. Maar hij gedraagt zich al anders dan anders. Wie wil er verder lezen? Ja, duidelijk.
Ik lees al verder.
Wil jij verder lezen? Lees maar verder, dat gaat goed.
De volgende dag ging hij samen met hen op weg en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen was geroepen. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hielp hem overeind en zei, sta op, ik ben ook maar een mens. Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen waar hij een groot aantal mensen aantrof. Hij zei tegen hen, u weet dat Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik mij niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten waarom...
Oh, zonder punt. Ja. Ja. Je mag even ademhalen. Deze man, stel je voor, Johan Olaf is Petrus. Petrus die komt daar binnen. En Petrus is een gewone visser, een hele gewone man. Hij heeft wel een visioen gehad van God. Maar hij komt daar dus binnen bij zo iemand met zo'n groot huis, met bedienden. En wat doet die man? Die loopt hem al tegemoet, staat hier. Hij wordt al opgewacht, die staat eigenlijk in de deur te wachten. En die werpt zich op zijn knieën en die begint Johan Olaf, onze eenvoudige visser, te eren. Hij werpt zich eerbiedig voor zijn voeten op de aarde. Wat zou Johan Olaf doen? Rare jongens, die Romeinen, zou die waarschijnlijk denken. Dit doen ze normaal niet voor me. Ja. Normaal doen ze dit niet. Normaal beginnen ze, zijn zij altijd de baas. En in dit geval is het helemaal anders. En dan zie je ook nog dat er een heel groot stel binnen zit. Lees eens voor, Karen. Mag ik weten? Vers 29.
Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen?
Ja, maar dat weet Petrus helemaal nog niet.
Cornelius antwoordde, 4 dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor mij stond, die mij als volgt toesprak. Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je aanboezen aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon de Leerlooier in een huis aan zee. Ik heb meteen een paar mannen naar u toe gestuurd. En het is goed dat u gekomen bent. Wij zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen.
Oké. Stel je voor, Peter, ik had het eigenlijk andersom moeten doen. Maar Peter is nu die Romeinse man. Met...
Ik heb er een naam mee, maar
ja. Ja, ik had het andersom moeten doen, maar ik heb wel spijt. Maar jij bent nu de Romein. En stel je voor, jij hebt zo'n huis. Je hebt aanzien. Je gelooft in God. Maar dat is eigenlijk een beetje een privé-aangelegenheid. Want als Romein kun je dat eigenlijk niet maken, maar toch sta je bij de Joden wel goed bekend. Nou heb je die engel gezien en je hebt jouw dienaren heb je uitgestuurd om Petrus te laten halen. En nou heb je nog iets geks gedaan. Je hebt namelijk al je naaste vrienden uitgenodigd. Niet voor een feestje, niet voor een barbecue, niet om met het excuus van... we gaan een gezellig avondje houden. Hij zegt, nee. Hij heeft waarschijnlijk die mensen verteld, ik heb een engel gezien. En er komt een man en die komt ons over God vertellen. Want hij zegt namelijk, we zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. Deze man had geloof en al die mensen die hij dus had uitgenodigd, die had hij dus verteld wat er aan de hand was. Waarschijnlijk waren dat ook mensen waarbij die wel vaker over het geloof praten. Dus je hebt dus die gasten allemaal thuis uitgenodigd. Dat is een risico. Maar...
Alles en, kapot.
Hoe bedoel je, alles kapot?
Ja, alles er.
Ineens is het bekend wie je bent.
Ja.
Ja. Hij schaamde zich er dus duidelijk niet voor. En dat is wel belangrijk in dit verhaal.
Wacht.
Hij zegt, ik wil weten wat God tegen mij gaat zeggen. En dat gaan we nu ook lezen. Karen, vers 34.
Daarop nam Petrus het woord en zei... Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag heeft voor hem en rechtvaardig handelt.
Oké. Nou, Petrus krijgt dus nu, je zou zeggen, hij krijgt gewoon de tijd om te vertellen, waarom kom je hier? Wat kom je doen? Het is eigenlijk ook de Johan Olaf. Waarom gedraag jij je anders dan de rest? Wat geloof je nou eigenlijk? Hoe leg je dat nou uit aan iemand? Hoe zou je dat nou doen? Wat zou jij vertellen als je moet vertellen wat je gelooft?
Hoe zeg je, denk
ik? Nou, leg het eens uit dan.
Ja,
ja? Ja, pas op, ik vraag het jou zo meteen ook.
Geweldig.
Pascal. Want dit is best lastig. Wat geloof je nou als christen?
Dat Jezus voor jou aan het kruis is gegaan.
En denk je dat als jij die ene zin zegt, dat iemand dat snapt?
Nee.
Snap jij wat hij zegt?
Zei hij dan.
Zeg het nog eens hardop.
Dat Jezus...
Ik hoor het echt wel hoor.
Ja, maar jij hoort hem graag getuigen. Nog een keer.
Dat Jezus voor jou aan het kruis is gegaan.
Snap jij hem?
Nog een keer? Ja, humor.
Je snapt hem wel. Het is wel, hij heeft ook wel de essentie eruit gehaald.
Ik snap dat hij in zoiets, ja, gelooft.
We gaan er verder.
Ja, Roel.
Ja, Roel. Wat houdt het in?
Wat hij zei.
Nou ja, oké, Michelle. Iemand anders? Bram, ja.
Ik geloof in het evangelie, zeg ik dan dit keer.
Oké. En
ja,
wat houdt het...
dan het evangelie?
Ja, dat ga ik nu ook vragen. Ja. Wat houdt dat in dan?
Nou, vaak zeg ik dan in de Bijbel, het woord van God.
Jij zegt eigenlijk, ik geloof dat het Bijbel, de Bijbel het woord van God is.
Ja, waarheid.
En wat daarin staat, dat is waar.
Ja, en daar ook het meeste bij. Meer gaan ze ook niet.
Oké, ja, dat
is ook een stil.
Elf. Wat zou jij zeggen als jij moest uitleggen wat je geloofde? Wacht even, Johan, even stil even.
Meestal als je christelijk bent, want is dat wel genoeg voor de meeste mensen.
Ja, is dat zo?
Ja, want mensen weten wel wat het christendom inhoudt. Anders zou je nog kunnen zeggen dat je gelooft dat Jezus is gestorven voor je zonde. Dat is wel belangrijk.
Oké. Ja, je bent het wel met hem eens eigenlijk. Oké. Ja, dat is ook wel het meest belangrijke. Vandaag stond er toevallig een stukje in de Telegraaf en ik las het net, want het was om 5:00 geplaatst. Ik heb het erin gekopieerd, maar ik heb het niet bewaard. Daar stond namelijk, ze gingen op Engelse scholen vragen wie Jezus was. En 20% dacht dat het een voetballer van Chelsea was.
Het zou kunnen.
Ja. En er is er ook daadwerkelijk één die...
Jezus van zijn voornaam.
Jezus van zijn voornaam heet, ja. Maar dat was de eerste associatie die ze daar dus mee hadden.
Ja, J-E-S-U-S en nog een streepje naar rechts.
Ja, Jezus. Ja. Dus 20% dacht dus, het is een voetballer. Dat was de eerste associatie die ze erbij hadden. En het ging eigenlijk ook over kerst. Als je mensen gaat vragen, wat is kerst? Dan zeggen ze lekker eten, vreten op aarde.
Oh.
En dan zijn ze inderdaad kwijt. Als je gaat vragen, wat is Pasen? Dan wordt het nog veel moeilijker. Paashaas, eieren. Ja.
Eieren zoeken.
Zijn ze helemaal de weg kwijt.
Als ze nieuw leven zeggen, dan klopt dat nog een beetje.
Ja, maar dan gaat het vaak om de vruchtbaarheid. Nou, Petrus die moest dus dit verhaal vertellen. En die moest het niet te ingewikkeld maken. Wat gaat hij vertellen? Eerst zegt hij een titel, vers 36, Karen.
God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is Heer van alle mensen.
Ja, dat is de samenvatting. Dat is wat hij zegt. Het goede nieuws is gekomen met Jezus Christus. En Jezus is Heer van alle mensen. En dan gaat hij vertellen wat ze eigenlijk weten. Want ze wonen in Israël.
U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea. Hoe God na de doop waartoe Johannes opliep. Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land. En genas iedereen die in de macht van de duivel was. Want God stond hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft. In het land van de Joden en ook in Jeruzalem.
Oké, tot zover was het allemaal feiten. Dit waren allemaal dingen die hadden ze meegemaakt, dat weten ze. Er waren mensen die hadden dat verteld. Ze hadden geen krant, maar anders had het in de krant gestaan of op internet. Je weet wat er gebeurd is. Dit is allemaal gebeurd en Johannes was er geweest. En hij had kracht gehad en hij had wonderen gehad. En iedereen die in de macht van de duivel was, die had God bevrijd en genezen. Er waren allerlei hele bijzondere dingen gedaan. Daar was iedereen het over eens. Daar was geen twijfel over. Dat wisten ze. Dus dat kon hij gewoon even aanhalen van jullie weten dat. Maar er is meer.
Zeker. Ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen.
Dat wisten ze ook allemaal nog zeker. Maar... En daar was het afgelopen en nu komt de maag.
Maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven geweest. En hem aan de mensen laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen. Aan ons namelijk. Die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen. En aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonde krijgt.
Oké, tot zover even. Verder kreeg hij geen kans om iets te vertellen. Dit was alles wat hij verteld heeft. Hij zei, ja, ze hebben hem doodgemaakt, maar God heeft hem weer levend gemaakt. Dat hebben wij gezien. Hij is door God als rechter aangesteld over de levenden en de doden. Dat is ook iets wat hij vertelt. En vervolgens zegt hij, dit is wat in al die boeken staat die jullie de hele tijd lezen. Want jullie zijn geïnteresseerd in God. En dit is wat erin staat. Maar jullie hebben het nooit gesnapt. Net als al die andere Joden die eigenlijk gezegd hadden, nou geef ons die misdadiger maar en sla Jezus maar aan het kruis. Die hebben niet begrepen hoe dat zat. Op een gegeven moment staat er in het Oude Testament, dat was 750 jaar eerder geschreven. Dus voor die tijd, laat het maar even rusten. Daar staat, en als jullie dit horen, dan denk je, ah, dat gaat over Jezus. Maar voor een Jood is dat helemaal niet zo logisch. Er staat, om onze zonde werd hij doorboord en onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij gestraft, getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. De wandaden van ons allen liet de Heer op hem toe neerkomen. Hij kreeg een graf bij de misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijk en toch had hij nooit enig onrecht gedaan. Hij had nooit gelogen. Hij offerde zijn leven voor onze schuld. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. De Heer haalde zijn doel daardoor. Hij verschaft velen recht en neemt hun wandaden op zich. Als jullie die woorden horen, dan denk je, ja, dat is logisch, dat gaat allemaal over Jezus. Dat gaat allemaal over iemand die zich opoffert voor een ander. En op het moment dat een Jood dat leest, snappen ze het niet. Waarom geloofden ze nu wat Petrus zei? Bram, hoe komt dat? Petrus die zei dit, en je zal zo meteen zien dat ze het geloofden, hoe komt dat? Heet jij Bram?
Nee.
Anouk, zeg jij het even. Waarom geloofden ze Petrus?
Nou, ik denk dat op de manier waarop Petrus het zegt.
Dus zijn woorden hadden... hij vertelt het mooi.
Ja.
Dat kan? Ik denk het niet.
Nee, maar...
Je moet verder lezen.
Staat... Nou, je moet het niet vooruit lezen, want ik vraag het niet voor niks natuurlijk.
Door de Heilige Geest, want dan ook even zo...
Ja, nee, dat is het inderdaad. Het kwam dus niet doordat het in al die boeken stond. Die had iedereen en merendeel van de mensen snapten er niks van. Het kwam niet doordat hij het zo goed verteld had. Het was eigenlijk De Heilige Geest.
Nou, als hij niet dat vertelt, dan is het toch nog niet gehoord.
Nee, eigenlijk hadden ze dus die hele lange boek, die geschiedenisboeken, die snapten ze niet. Peter zei maar een paar woorden en dat waren eigenlijk de sleutels waardoor ze konden snappen wat er in dat boek stond.
Dat is ook toch een mooi verhaaltje.
Uiteindelijk waren die paar woorden, wat hij zei, Jezus is opgestaan uit de dood en hij is de rechter over allen, enzovoort, enzovoort. Die paar dingen, dat was genoeg informatie om de sleutel om te draaien, waardoor ze ineens snapten wat al die andere dingen betekenden.
Oh, dus hij heeft gewoon het sleuteltje omgedraaid dat ze het boek weer in hun hoofd hebben.
Ja, ze dachten ineens terug aan, oh, maar dat heb ik al eerder gelezen, dat ken ik ergens van. Okay. Dat is hetzelfde. Wat bij jou ook kan gebeuren, stel je voor, je gaat met iemand praten over kerst. En dan kan kerst betekenen gewoon gezellig, vrede op aarde. Maar eigenlijk betekent kerst dat God naar de aarde gekomen is. En soms hoef je maar heel weinig te zeggen en dat ze dan zeggen, maar dat heb ik vroeger ook wel eens gehoord. Dat hebben ze mij wel eens verteld. Soms hoef je maar drie woorden te zeggen waardoor iemand weer helemaal begrijpt wat hij ooit gehoord heeft. Zo heb je ook wel eens iemand die heeft vroeger wel eens een liedje geleerd, waarvan ze nu de woorden zich niet meer kunnen herinneren. En dan, dan geef je hem drie woorden, maar daar ken ik een liedje van. En dan weet ze het hele lied weer. Soms kan het dus zo zijn dat de Heilige Geest jou drie woorden geeft, waardoor iemand anders 100 andere dingen weer begrijpt. Je hoeft dus niet veel te vertellen. Wat jij net zegt, Pascal, jouw korte getuigenis van wat geloof je nou eigenlijk, dat kan dus voldoende zijn bij sommige mensen dat ze het ineens helemaal snappen. Want dat was het stukje wat ze misten als sleutel.
Dat is bij lingo.
Je krijgt een extra letter, ja. Nou, dat vind ik een heel mooi iets. Je ziet dus dat hele woord staan. Je mist een paar dingen. En dan zegt iemand, heb je al gedacht aan de E? En je plaatst die E erin. En nu zie ik wat er staat. Maar zonder die letters had je het nooit kunnen begrijpen. Ik vind dat heel goed wat je gezegd hebt. Want dat is mijn boodschap van vandaag. Wat ik jullie wil uitleggen is dat je dus niet een hele lange preek hoeft te houden. Maar dat je heel duidelijk moet zeggen wat God jou op dat moment laat zeggen. Ja. En dat kan dus, zoals Pascal zegt, van ja, ik weet het niet precies, maar het is dit en dit. Die drie woorden, je kan wel zeggen dat is heel weinig.
En
die vier woorden. dat kan precies zijn wat iemand nodig heeft om het helemaal te begrijpen. Je hoeft niet iemand te overtuigen met allerlei argumenten. Je hoeft niet allerlei redenaties en bewijzen op te voeren dat het allemaal waar is. Want geloven kun je niet bewijzen. Geloven kun je niet. Je kan niet zeggen, nou als je dit en dat en dat en dat boek leest en dat boek leest. Nou dan snap je alles. Zo werkt het niet.
Je moet het maar geloven.
Nou, het is wel als je de Heilige Geest hebt dat het makkelijker is om te geloven.
Ja, maar met letters alleen werkt het niet.
Nee, maar met de Heilige Geest.
Ja, en de Heilige Geest gebruikt dus in dit geval Pascal. Die dus die paar woorden zegt, of ik vind jou ook een hele goeie vandaag. Wat jij zegt, Rickert, is eigenlijk precies de samenvatting. Iemand weet alle letters met zijn hoofd. Hij heeft die boeken gelezen. Maar het stukje van de Heilige Geest, waardoor hij nou eigenlijk snapt wat het eigenlijk betekent, dat mist hij. En dan komt Rickert langs. E. Heb je al gedacht aan de E? En dan plaats je die E erin, denk je, ja, nu snap ik het. Zo werkt het.
Ja, wat een lingo, bro.
Lees even door hoe het afloopt.
De manken.
Lucille.
Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen. En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus.
Oké. Okay. Twee dagen daarvoor had hij nog nooit bij die Romeinen binnen durven stappen. Had hij gezegd, die mensen, daar kan God niks mee. Die gaan gewoon verloren. God had hem duidelijk gemaakt, jij moet daarheen. God had hem duidelijk gemaakt, ah, je moet even die dingen vertellen, die simpele dingen. En wat gebeurt er? Hij was waarschijnlijk van plan een heel verhaal te vertellen, maar na de eerste vier zinnen nam de Heilige Geest het over. En terwijl Petrus nog aan het woord was, dus de Heilige Geest viel Petrus in de reden, daalde de Heilige Geest neer over iedereen die naar zijn toespraak luisterde. En wat gebeurde? Die mensen begonnen allemaal God te prijzen en te aanbidden en te zingen en ik weet niet wat allemaal. Het werd een compleet feest. En Petrus stond er maar bij te kijken van, wat is er nu aan de hand? Rare jongens die Romeinen. Dit hadden Romeinen nog nooit gedaan. Ineens was er iets heel nieuws. Romeinen konden zich ook bekeren tot God. En God aanvaarde ook Romeinen. God aanvaardt ook Nederlanders sinds die tijd. Dit was het eerste buiten de Joden om wat er gebeurde.
Oh, echt?
Ja, dit waren de eerste heidenen die tot geloof kwamen. Ze werden gelijk gedoopt.
Oh, dat was niet helemaal een Joden.
Wat zeg je?
Dat was niet helemaal.
Ja, die er was ook nog een proseliet.
Jezus is gegaan vanwege zijn knecht, al Romein.
Ja, maar dat was voor de opstanding. Dus dat
ja, maar
niet.
Hij is wel naar. Ja, dat is niet de eerste.
Nee, maar het is wel. Ja, dat snap ik wel, maar dat maar is iemand die gered wordt. Ja. Oké, mijn samenvatting. Drie dingen. Het gebeurt allemaal op een hele wonderlijke manier. Dus het heeft niets te maken met jouw verstand en hoe goed je het kan vertellen. Je hoeft alleen maar te vertellen wat God jou in je hart legt. En dat kan heel simpel zijn. Ja, ik probeer te doen wat Jezus voordoet. Of ik geloof wat in de Bijbel staat dat dat waar is. Hou het heel simpel. Hou het bij de basis. Dat is soms het puzzelstukje wat mensen nodig hebben. Zeggen, God, er is een idioot hier die doet wat in de Bijbel staat. Dan gaan ze dat boek lezen en denken, dat is helemaal zo gek maar niet. God werkt anders dan je denkt. Vooral Petrus heeft dat in dit verhaal ontdekt. Anouk, wat wil je zeggen?
Nou, ik had van de week was ik bij iemand. En we hadden een film gekeken ook. En dat ging over een winkel. En dat meisje moest hem overnemen. Maar ze geloofde niet dat het zo mooi werd als dat het was. Want die man ging dood. En er was een kubus, die kreeg ze. En er was een wonderkubus. Maar daar geloofde ze niet in. Maar toen ze erin geloofde, toen werd het net zo'n mooie winkel dan dat het was. Toen die man het runde, zeg maar. En die meneer, ik zeg van... Gelooft u ook ergens in? Net als dat meisje daarin gelooft dat alles ineens zo mooi wordt. En toen vertelde ik over Jezus. Van ik geloof in Jezus. En toen zei hij echt van, oké, mijn ouders ook. Ik ben zo opgevoed. En ik geloof het ook wel. Maar hij was heel erg gehandicapt. Hij is heel erg gehandicapt. En hij zei, waarom moet me dit overkomen, weet je wel? Dus ik zie het nut er niet van in. Ik heb echt zoiets van, als hij er is, waarom redt hij mij dan niet? En toen heb ik gezegd van ja, als je gelooft in God, dan wilde je hele mooie dingen laten zien. En ook al gebeuren nare dingen, hij is er toch. Dus hij zei zo van, dus ik moet geloven, zei hij zo. Ik zeg ja, dat is wel, en dan wil de Heilige Geest wil je daar wel bij helpen.
Ja, dat zijn...
Alleen dat heeft hij tegen gezegd en hij was helemaal door.
Ja, dat heb je goed gezegd. Er zijn twee soorten geloof. En als je nou moet uitleggen waar het eigenlijk allemaal om draait. Het eerste stuk geloof is eigenlijk hetzelfde als wat Petrus vertelde. Van jullie weten allemaal dat dit en dat gebeurd is. Hè, dat Jezus bestaan heeft, dat geloven geschiedkundigen ook. Dat is een geloof en dat doe je met je hoofd. Dat is geschiedenis. Het stuk waar staat hij is opgestaan uit de dood nadat ze hem gekruisigd hebben. Daar komt iets bovennatuurlijks bij te kijken en dat kun je wetenschappelijk niet bewijzen. Daar krijg je dus het stuk te maken met een stuk geloof wat echt te maken heeft met God. En waarom die het dan heeft gedaan, dat is dan het derde stuk wat erg belangrijk is. Is hij is naar de aarde gekomen om alles goed te maken tussen ons en God. Dat moet je nooit vergeten. Dat kun je ook vertellen. Jezus kwam naar de aarde. En dat heeft vooral met kerst te maken. Jezus kwam als babytje. Maar het doel was om de relatie tussen God en de mensen weer heel te maken. En dat is gelukt. Doordat hij eigenlijk alles wat er fout gaat. Zegt hij, geef de schuld maar aan mij. Ik ben schuldig, zegt hij. Daarvoor is hij gestraft. En daarvoor is hij is ook weer opgestaan uit de dood. Hier wil ik belaten. Want mijn stem is op.